so weary. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. He stands supreme. From him I'll gain my fondest dream. And while I strive through grief and pain, his voice be heard, he shall obtain. You raise me up so I can stand on mountains.
I believe.
You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shore. You raise me up so I can stand on mountains.
I believe.
You raise me up to walk on stormy seas.
Great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
Abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't turn now. So I will call
Sigh,
truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust in you.
Goedemiddag broers en zussen, gasten die hier vanmiddag aanwezig zijn. Welkom bij deze regiodienst, waarin volgaat onze predikant Jan Rozemuller. Hij gaat het hebben over de antichrist, of zoals hij in het gedeelte wat we gaan lezen ook wel genoemd wordt, de wetteloze mens. Nog twee mededelingen voor de eigen gemeente is dat vooral, denk ik. Volgende week is het voorbereidingszondag voor het avondmaal dat we op 5 december hopen te vieren. En aanstaande dinsdag vergadert de kerkraad van deze gemeente om 7:45. De collecte is voor de kerk en wij wensen u een goede eredienst.
Ja, goedemiddag ook van mijn kant. Fijn dat jullie hier in de kerk zijn. Fijn wie thuis deze dienst meemaakt. De laatste alweer in een tweede serie over de eindtijd. Verschillende onderwerpen zijn alweer aan de orde geweest. Het duizendjarige rijk, de opname van de gemeente, de hoer uit Openbaring volgens mij. En deze keer dus over de antichrist. Die volgens mij op verschillende manieren en onder verschillende namen in het Nieuwe Testament en ook al wel trouwens in het Oude Testament terugkomt of te vinden is. Zometeen na Votum en Zegengroet zullen we gaan zingen Psalm 2 vers 1, 3 en 4. En zullen we hier in de kerk uit eerbied voor de Heer gaan staan. We belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Zullen we samen bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat wij, zoals we zongen, mogen schuilen aan uw hart. En dat we mogen weten dat we, wanneer we dat doen, veilig zijn in deze wereld. Een wereld waarin veel in beweging is, waarin veel rommelt, waarin veel gebeurt. Niet alleen die dingen die wij voor ogen zien, de dingen van corona, de dingen die in deze wereld gebeuren en die in het nieuws komen, maar ook de strijd die er is tegen u, tegen uw gezalfde, tegen de Heer Jezus. We weten dat die strijd er is en we zullen het daar ook over hebben in deze dienst. Maar dank u wel dat wij bij u in Jezus Christus mogen schuilen. En dan weten dat we veilig zijn. Heere God, geef dat het nadenken over een op zich heftig thema als de antichrist voor ons toch bemoedigend mag zijn en ons mag sterken in ons geloof. Wilt u daarom met uw Heilige Geest in ons midden zijn, in uw hart zijn. Geef dat woorden die gesproken worden, dat die goed mogen zijn, zoals u ze ook wilt laten overkomen. En wilt u ons in alles uw zegen geven. En wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Ja, als we het over de antichrist gaan hebben, kun je verschillende bijbelgedeelten kiezen. Het woord antichrist komt eigenlijk alleen bij Johannes voor. In de brieven van Johannes. Daar zal ik tijdens de preek wat gedeelten uit lezen. Nu zullen we een ander bijbelgedeelte lezen, waar het gaat over de mens, de wetteloze mens. En dat is in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot en met 16. Laten we dat nu met elkaar gaan lezen.
Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is. Hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij, en dan zal de Heer Jezus hem doden, met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van de Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en leugens geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord en geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. Volgens mij is het tot zover.
Ja, we zullen het vanmiddag hebben over de antichrist. En ik wil even beginnen met een vraag. En dat is eigenlijk een tweeledige vraag. Misschien zijn het gewoon twee vragen. De eerste vraag is, hebben jullie een beeld bij wat de antichrist is? En de tweede vraag is, en denk je ook dat je hem ergens tegenkomt vandaag de dag? Dat je de figuur van de antichrist ergens kan waarnemen? Nou, ik overval jullie een beetje met deze vraag. Maar ik ben toch wel benieuwd of er bij jullie een beeld is wat je nu hebt van de antichrist. Wie hij precies is en of je hem eventueel ergens tegenkomt of ziet. Is er iemand die daar zo voor de vuist weg iets van kan zeggen? Ja? Oké, okay. Je ziet de antichrist in allerlei tv-programma's, allerlei dingen in de media, waarin het de indruk wordt gewekt, het christendom is verleden tijd. Dat is iets van het verleden, iets uit het museum. Ja, dat is iets van de antichrist. Oké, okay. Dankjewel. Iemand anders?
Ja, Jan?
Oh, ja, dat heb ik meegekregen van die meneer, ja, ik weet zijn naam even niet meer, doet er ook niet veel toe. Die heeft gezegd tegen Sjoerdsma, was het geloof ik, Van Houwelingen heet de beste man, ja, van er zijn tribunalen. Ja, en hoe verbind je dat met de antichrist? Ja, oké. Okay. Ja, dus als het gaat om de antichrist, leugen, verwarring... Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Ja. Ja.
In de Tweede Wereldoorlog hadden ze misschien gezegd...
In de Tweede Wereldoorlog hadden ze wellicht gezegd van... Nou, als we dit allemaal vergelijken met wat de Bijbel zegt... Dan is Hitler... Is dan wel echt de antichrist. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat sommigen Hitler als de antichrist hebben gezien toen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nog iemand... Oké, okay, ja. Ja, dus de gedachte, alles is maakbaar. En als iets bedreigend wordt, zoals corona, willen we het ook weer maakbaar zien te krijgen. Dus dan wordt het toch weer maakbaar. Als we regels houden, komt het toch goed. De maakbaarheid. Ja, dat is natuurlijk iets wat heel sterk in onze samenleving is. Ja, dankjewel. Oké, okay, dat is al heel wat. Nog meer? Anders ga ik eerst wat Bijbelgedeelten uitleggen. Ja, ik zit nu even te denken of alles daarin past. Maar goed, dat zullen we zien. En ja, Frits, wat jij nog had zeggen?
China.
China als de antichrist. Dat ga je vast uitleggen. Ja, zeker. Dus de godsdienst is daar verboden. Althans, je krijgt er heel weinig ruimte. Het meeste is verboden. Hè? Dus, nou, is dat niet typisch iets van de antichrist? Ja, het lijkt een beetje op wat Hendrik zei, misschien over Hitler, China. Het allemaal van die staten, dictaturen, waarin het christendom heel erg moeilijk het heeft. Ja, oké. Okay. Nog meer? Zal ik dan eerst maar proberen wat te gaan uitleggen? Ik zeg nu vast dat nadat ik de preek heb gehouden, er nog even gelegenheid is om, als je dat wil, iets te vragen. Het zou kunnen dat er dan nog ergens een vraag is gerezen. dan kan die worden gesteld en dan wil ik in ieder geval proberen of ik hem kan beantwoorden. Dus het is een moeilijke stof, dus ik zal niet van tevoren garanderen dat ik alle vragen kan beantwoorden, maar ik doe mijn best. Nou, er wordt denk ik in deze tijd meer dan gemiddeld nagedacht en gesproken over de eindtijd. En dat heeft natuurlijk inderdaad te maken met de onzekere tijden waarin we leven en wat er allemaal in deze tijd gebeurt. Zo'n ongrijpbaar iets als het virus, wat we moeilijk onder controle krijgen, proberen weer maakbaar te krijgen. En soms zoeken mensen dan ook in dat ongrijpbare ergens anders weer houvast, namelijk in bepaalde eindtijdtheorieën, soms gekoppeld aan complottheorieën. Dus een complot dat bijvoorbeeld mensen met macht proberen om iedereen op een bepaalde manier in de greep te krijgen. Dan is Mark Rutte lid van een wereldwijde obscure club van machtige mensen die met slechte bedoelingen invloed wil krijgen in het leven van ons allemaal. En dat kan gaan via QR-codes of dat je wordt ingeënt en daar zit dan ook een chip in. Of nou, dat soort gedachtes. Ik denk niet dat veel christenen dat soort extreme complottheorieën aanhangen, maar je kan je wel afvragen of de Bijbel ons eigenlijk geen aanleiding geeft om in dingen die gebeuren een soort complot van de duivel te zien. Eigenlijk is dat wel een beetje, ik gebruik het woord complot, is misschien wel een beetje apart, maar wat verschillende mensen hier wel zeggen. Van nou, de duivel is toch op allerlei manieren bezig om zijn invloed groter te maken. Nou, dat laatste, dat kan je denk ik niet goed ontkennen als je de Bijbel serieus neemt. Er is een machtsstrijd aan de gang tussen de Satan, de draak en Jezus Christus en de kerk. En in dat verband spreekt de Bijbel over bijvoorbeeld dreigende beesten. Het beest uit de zee, het beest uit de aarde, of over de wetteloze mens, of over de antichrist, een andere benaming. En daarin komt een beeld naar voren, zeker ook wat we gelezen hebben uit 2 Thessalonicenzen 2, het beeld van een bepaalde figuur, volgens Paulus een mens, die aan het eind van de tijd optreedt. En in die mens worden alle demonische krachten en machten als het ware samengebouwd. En de kinderen van God, de christenen, zullen door die figuur van de antichrist zwaar worden vervolgd, zoals bijvoorbeeld in China het geval is. Maar gelukkig, dat duurt niet lang, zegt Paulus in Thessalonicenzen, lees je ook op andere plekken. Als die laatste uitbarsting is begonnen van de wetteloze mens, dan duurt het niet lang, want dan al gauw zal de Heer Jezus terugkomen en een eind maken aan de macht en aan het optreden van die wetteloze mens, de antichrist of hoe je hem ook maar noemt. En dat is in grote lijnen een beeld wat je in het Oude of in het Nieuwe Testament en ook al wel hier en daar in het Oude, bijvoorbeeld Daniël, tegenkomt. Nu is het zo dat er nogal een verschil van mening is, ook onder theologen, over de vraag of we bij die figuur uit de eindtijd moeten denken aan echt één figuur, één mens, zeg maar, die nog dan waarschijnlijk moet komen. Of dat het iets is wat in alle tijden steeds plaatsvindt. Het laatste is een beetje wat ik hier beluister in dingen die worden gezegd. En dan kan je inderdaad denken aan Hitler of aan de leider van China waarvan ik de naam nooit kan onthouden. Of een voormalige leider van China zoals Mao Zedong of Nero. In de tijd van de Bijbel was natuurlijk Nero en nog meer Romeinse keizers ook waren heel bedreigende figuren. Misschien weten jullie dat in de tijd van de Reformatie als de antichrist werd gezien en ook lange tijd daarna? De paus, ja. En zelfs in de Westminster Confessie, dat is de gereformeerde belijdenis, daar staat dat nog in, dat de antichrist, dat is de paus. Hoe komen ze daarbij? Waarom zou de paus de antichrist zijn? Dat heeft ermee te maken dat die wetteloze mens, daar wordt van gezegd dat hij op de troon van God gaat zitten. En de redenering was dan van, nou ja, de paus gaat ergens toch een beetje op de troon van Christus zitten, dus wellicht is dat dan, of toen vonden ze het zeker, dat dat de antichrist was. In onze tijd zijn er niet zoveel christenen die dat nog zo zien. ik zou daar ook niet het eerst aan denken eigenlijk, als je de Bijbelgegevens bij elkaar neemt. Nou, ik heb dus al gezegd, ik zal iets zeggen over wat Johannes zegt over de antichrist in zijn brieven, want dat is ook de enige plekken zijn dat waar de antichrist als woord wordt genoemd. En daarna dus nog iets over 2 Thessalonicenzen 2, waar we net al uit hebben gelezen. Eerst over de antichrist bij Johannes. Ik wil een aantal versen daarvan, komen hier ook in beeld, met jullie even doornemen of even lezen eerst. Eerst 1 Johannes 2, vers 18a. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. Daardoor weten we dat het de laatste uur is. Dan hoofdstuk 2, vers 22. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? Wie de Vader en de Zoon niet erkent, is de antichrist, de antichrist. En dan 1 Johannes 4, vers 2 en 3. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens is gekomen, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij zal komen. Nu al is hij in de wereld. En dan tenslotte 2 Johannes vers 7. Er zijn veel misleiders in de wereld verschenen, die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. In hen is de misleider bij uitstek de antichrist te herkennen. Het lijkt erop dat de figuur van de antichrist bij de lezers van deze brief al een bekend iemand was. Johannes zegt, jullie hebben gehoord dat de antichrist zal komen. Dus blijkbaar wisten ze iets. En het is ook wel bekend dat dat al in de tijd van het Oude en tussen het Oude en het Nieuwe Testament in bekend was. De gedachte dat er een figuur zou komen in de eindtijd die het toppunt is van slechtheid. Die totaal onder invloed staat van de Satan. Die de wereldmacht naar zich toe zal trekken en de mensen zal verleiden. En het opvallende is dat Johannes hier zegt, de antichrist is er al. En hij zegt, wie de Vader en de Zoon niet erkent, die is de antichrist. Johannes ziet de antichrist al bezig in de persoon van dwaalleraars die zeggen dat Jezus niet echt mens geworden is. Dat is een dwaalleer die in die tijd heel veel invloed had. We noemen die dwaalleer met een heel moeilijk woord wel docetisme. Dat komt van het Griekse werkwoord dokeo, dat betekent schijnen, lange ei. En daarmee wordt bedoeld dat het lichaam van Jezus een schijnlichaam is geweest. Dat Jezus niet een echt lichaam had, maar een schijnlichaam. En van waar dacht men dat? Dat heeft ermee te maken dat in die tijd een soort moderne manier van denken veel invloed had gekregen. Een manier van denken die onder invloed stond van Plato, een bekende Griekse filosoof en mensen die weer door hem waren beïnvloed. En volgens Plato moet je een scherp onderscheid maken tussen de geestelijke, hogere wereld, de onzichtbare wereld, en de zichtbare, materiële, lichamelijke, stoffelijke wereld. En het lichaam, dat hoorde bij die stoffelijke wereld. En volgens Plato is dat hogere geestelijke is belangrijk, is van hoge waarde. En het materiële is onbelangrijk, heeft heel weinig waarde. Dus het lichaam in die filosofie is eigenlijk iets van heel weinig waarde. Je moet ervan verlost worden. En nou, christenen werden daardoor beïnvloed en die zeiden op een gegeven moment van, maar wacht even, als dat zo is, het lichaam is dus minder waardig, dan kan je ook nooit zeggen dat Jezus mens is geworden, een menselijk lichaam heeft gehad. Dat bestaat nooit. Maar ja, we weten wel dat Jezus op aarde is geweest. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden op dat moment. Hè? Dus, maar wat, hoe kan dat dan? Nou, dan heeft hij dus een schijnlichaam gehad. Niet een echt lichaam, maar een schijnlichaam wat niet hoeft te eten, wat geen voedsel nodig had. Wat je ook niet kon voelen. Als je het lichaam van Jezus wou aanraken, dan voelde je helemaal niks. een schijnlichaam. Dus dat was een populaire opvatting in die tijd. En Johannes is daar heel scherp op. Hij zegt, deze dwaalleraars vertegenwoordigen de antichrist. En wat is zo erg aan die dwaalleer? Nou, dat je op die manier natuurlijk het kruisoffer en de opstanding van Jezus kwijtraakt. Als Jezus niet echt mens is geweest, heeft hij niet echt geleden, is hij niet echt gestorven, is hij niet echt opgestaan uit de dood, dan is er dus geen verlossing van de zonde, dan ben je alles kwijt, dan ben je bij het hele evangelie kwijt. Wat je dan overhoudt is misschien een vage religie van in contact komen met geestelijke machten en zo ontsnappen aan het materiële en dat soort vage dingen. Maar dat heeft met Christus en met het christendom nog maar heel weinig te maken. Nou, en wat we hierin van Johannes kunnen leren is denk ik dit. Als er christenen zijn met een mooi verhaal, maar die op een of andere manier de kernboodschap van de verlossing van Christus verduisteren of vervagen. De boodschap dat je door Christus verlossing van de zonde krijgt, door het offer dat hij heeft gebracht en door zijn opstanding. Als dat vervaagt, dan raak je alles kwijt. Dan moet je alert zijn. Dat is het werk van de antichrist. Intussen ziet Johannes de antichrist dus helemaal niet als een soort van figuur in de eindtijd die dan ver weg nog eens wat gaat doen. Maar hij trekt het naar zijn eigen tijd toe. De antichrist, dat is degene die christenen bestookt met dwaalleer en hen dus het evangelie van vergeving van de zonde afpakt. Dus Johannes haalt de antichrist naar zijn eigen tijd toe. Dan Paulus, 2 Thessalonicenzen 2. Die had ook met dwaalleraars te maken, ook daar in de gemeente van Thessalonica. Alleen een heel ander soort dwaalleer. Want daar waren blijkbaar mensen die zeiden, de dag van de Heer is al aangebroken. We hebben net gelezen in de vertaling, daar staat dat ze zeiden, de dag van de Heer staat op het punt van aanbreken. Maar als je de nieuwe versie van de nieuwe Bijbelvertaling leest, en er is wel steeds meer overeenstemming over dat eigenlijk bedoeld is, dan zeiden ze, de dag van de Heer is al aangebroken. Hoe konden ze dat denken? Nou, misschien dat ze tegen elkaar zeiden van, zie je wel hoeveel tegenwerking wij meemaken, hoeveel vervolging er is. Dat is al het begin van de dag van de Heer. Christus is al begonnen met te komen. De dag van de Heer is in de Bijbel ook niet altijd per se één dag, maar dat is een aanduiding van het laatste stukje dat Christus bezig is te komen. En volgens sommige uitleggers had dat als gevolg dat ze bijvoorbeeld in Thessalonica ook hun dagelijks werk niet meer deden. Want ja, als de Heer Jezus er echt al bijna aankomt, waarom zou je dan nog naar je werk gaan? Daar is voor nodig. En Paulus die waarschuwt daartegen. Als je verder leest in de brief zie je dat hij zegt van, hey, doe je dagelijks werk, dat is belangrijk. En laat je niet gek maken door die verhalen van zulke eindtijdprofeten. Dus Paulus roept op tot nuchterheid. In onze tijd heb je ze ook wel eens, van die eindtijdprofeten die zeggen, het is bijna zover. En het kan tot allerlei gekkigheid leiden als massale zelfmoord van een groep mensen. Of dat mensen helemaal hysterisch worden. Dus dat komt nog steeds wel voor. Paulus zegt nee, het is nog niet zover. We gaan eerst nog meemaken dat velen zich van het geloof zullen afkeren en dat de wetteloze mens nog verschijnen zal. De wetteloze mens. Daar wil ik dan nu nog met jullie over nadenken. De wetteloze mens die Paulus hier noemt is later vereenzelvigd trouwens met de antichrist. En als je kijkt bij de kerkvaders, die voegen dat in één. Zeg maar, de wetteloze mens en de antichrist, dat is dezelfde figuur. Of Johannes het bedoeld heeft, zo is de vraag. Hij trekt het heel erg naar zich toe en zegt, we zien het nu al. En Paulus zegt van, nou, dat zal allemaal nog moeten gebeuren. Maar goed, het woord antichrist past wel bij de figuur waar Paulus het hier over heeft. Paulus zegt, de wetteloze mens zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden. Dus hij gaat zich frontaal keren tegen God en tegen zijn geboden. Het lijkt al een beetje op wat jij net zei over dat in tv-programma's het gedaan wordt of God er niet is. Dat heeft er inderdaad wel trekken van. En hij zal op de tempel van God plaatsnemen en zich voordoen als God zelf. Wat bedoelt Paulus als hij zegt, hij zal op de troon of op de troon van de tempel van God plaatsnemen? Moeten we dan dat letterlijk nemen, dat inderdaad iemand in de tempel zal gaan zitten? Maar het is een beetje moeilijk. De tempel is, zoals jullie weten, verwoest. Hij is er niet meer, dus dat kan letterlijk niet eens gebeuren. Voor christenen die het Oude Testament een beetje kenden, is dit wel bekende taal geweest. De profeet Daniël heeft het bijvoorbeeld ook al over een beest vol grootspraak die een grote mond opzet tegen de Allerhoogste God en de plek van God zelf wil innemen. En die profetie van Daniël is ook al in vervulling gegaan toen een heerser van die tijd, Antiochus Epiphanes, op een gegeven moment Jeruzalem heeft ingenomen. En wat heeft hij gedaan? Die heeft op het altaar van God, het brandofferaltaar, heeft hij een altaar van de afgod Zeus neergezet. En zo heeft hij de tempel echt ontheiligd. Het is eigenlijk een soort eerste vervulling van die profetie van Daniël. Maar dat is nog niet de enige vervulling, want in het Nieuwe Testament wordt dit weer opgepakt. En daar komen we weer van die antichristelijke figuren of een antichristelijke figuur tegen. Paulus noemt dat dan de wetteloze mens. En dat hij op de troon zal plaatsnemen, dat zal dus niet letterlijk bedoeld zijn. De tempel is er eigenlijk helemaal niet meer. Maar het is figuurlijk bedoeld, de wetteloze mens doet alsof hij God is. Nou, deze figuur kom je op een andere manier ook in Openbaring wel tegen. Veel uitleggers van de Bijbel zeggen, de beesten uit Openbaring 13, dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde, daar wordt hetzelfde mee bedoeld. In Openbaring 13 gaat het over het beest uit de zee en over het beest uit de aarde. En het beest uit de zee, dat staat eigenlijk voor de politieke macht van de antichrist. De Bijbel zegt, hij zal macht krijgen in de hele wereld en over de hele aarde zullen ze hem aanbidden. En dat lijkt op een grote dictator die wereldmacht krijgt en die als een god aanbeden wordt. En dat beest uit de zee doet niks anders dan God lasteren en christenen vervolgen. Dat is het beest uit de zee. Dan komt in Openbaring 13 ook nog het beest uit de aarde komt op. En dat is meer de propagandaminister, zeg maar, van de Satan. Of de propagandaminister van het beest uit de zee. Dat is een valse profeet. Zo wordt hij ook wel genoemd ergens anders in Openbaring. En die twee beesten uit Openbaring 13, die komen ook ergens wel samen in die ene, de wetteloze mens waar Paulus het over heeft in 2 Thessalonicenzen 2. He, die op Gods troon gaat zitten en alles bestrijdt wat heilig is. Nou ja, en dan kom je bij de vraag, wie is dat dan? Die wetteloze mens. Volgens sommigen moet dat echt één persoon zijn. Eén persoon die helemaal aan het eind van de tijd optreedt. En volgens anderen is dat niet één persoon, maar zijn dat verschillende personen die dergelijke trekken hebben als net beschreven en die in verschillende periodes in de tijd optreden. En dan kan je inderdaad denken aan Hitler en aan Nero en aan Mao Zedong, aan Stalin. Nou, dat soort mensen die dus veel macht naar zich toe trekken en het christendom juist tegenwerken. En volgens anderen is hij dus nog niet geweest, maar zal hij aan het eind van de tijd optreden? Paulus zegt eigenlijk ook wel zoiets. Hij zegt, ja, de wetteloosheid is nu al werkzaam, maar de wetteloze mens moet nog verschijnen. En het lijkt erop dat Paulus hier het oog heeft wel op één persoon die heel veel macht, zelfs wereldmacht, zal krijgen. Die ook wonderen en tekenen zal doen, waar iedereen diep van onder de indruk is. Dat lees je in vers 9. De komst van de wetteloosheid gaat gepaard met groot machtsvertoon en met vele tekenen en wonderen. In Openbaring 12 of 13 kom je dat ook tegen. Het beest uit de aarde verricht allemaal geweldige tekenen. Hij laat zelfs vuur uit de hemel neerdalen en iedereen is vol bewondering. Nou, het lijkt erop, ik zeg het voorzichtig, dat de Bijbel de wetteloze mens neerzet als een figuur die nog uiteindelijk moet komen. En die nog niet gekomen is, want, zegt Paulus, er is nog iets wat hem tegenhoudt. Dat is ook iets wat je verschillende keren tegenkomt in 2 Thessalonicenzen 2. Er is iets wat de wetteloze mens nog tegenhoudt, of ook iemand die hem nog tegenhoudt. Zo zegt hij het ook. Nou, en wat is dat? Diegene die de wetteloze mens tegenhoudt. Het zal jullie niet verbazen dat daar ook weer verschillende opvattingen over zijn. Ik noem er een paar. Volgens sommigen is wat de wetteloze mens tegenhoudt, dat is de macht van de staat. Ja, want de staat die probeert orde te handhaven en slechtheid tegen te houden. Dus nou, op die manier kan de slechtheid van de wetteloze mens door de staat worden tegengehouden. Dat zou inderdaad kunnen. Alleen het is eigenlijk niet logisch dat Paulus in die tijd zoiets schrijft. Omdat in die tijd de staat juist niet de wetteloosheid tegenhoudt, maar juist christenen tegenwerkt. He, denk maar aan weer die keizers die verering voor zichzelf opeisen. Dus de staat was niet iemand die godloosheid tegenhield of iets wat de godloosheid tegenhield, maar daarin kwam juist die goddeloosheid naar voren. Anderen zeggen, die tegenhouder van wetteloosheid, van de mens van de wetteloosheid, dat is de evangelieverkondiging. Dat is ook ergens wel logisch. Want als het evangelie wordt verkondigd, wordt daarmee het kwaad en de slechtheid tegengehouden. Niet zo'n gekke gedachte. Maar iets wat daar wel tegen spreekt is dat Paulus zegt dat op een gegeven moment die tegenhouder zal verdwijnen. Die tegenhoudende macht zal verdwijnen. En het is eigenlijk niet zo logisch om te zeggen dat de verkondiging van het evangelie helemaal zal verdwijnen. Dan kom ik bij een derde opvatting. En volgens mij komt dat het dichtste in de buurt van hoe je het zou moeten uitleggen. En dat is dat wat de antichrist tegenhoudt, dat zijn de engelen die de antichrist bestrijden. Paulus kende ook wel het boek Daniël. En in het boek Daniël, vooral Daniël 10, kom je dat ook tegen, dat een engel, Michaël, de strijd aanbindt tegen een boze geest die het rijk van de Perzen in zijn macht houdt. En die gedachte, die lijkt ook Paulus hier op te pakken. Dat er demonische machten zijn, maar dat Michaël, de generaal van de hemelse legers en het hemelse leger nog vechten tegen demonische machten. Maar dat op een gegeven moment dat wordt tegengehouden, die engelenmacht wordt teruggetrokken en dat zo de demonische machten en ook die mens van de wetteloosheid nog de volle ruimte krijgt. Nou, en als dat zo is, als die tegenmacht zeg maar wordt weggenomen van de engelen, dan mag de duivel nog korte tijd zich uitleven. En dan zal de wetteloze mens als verpersoonlijking van het kwaad op het wereldtoneel verschijnen, op een gruwelijke en brutale manier tekeer gaan, veel mensen verleiden, Gods kinderen keihard aanvallen, ook velen doden onder Gods kinderen, zo zegt de Openbaring 13. Maar lang zal het niet duren, want al gauw zal de Heere Jezus komen en hen doden met de adem van zijn mond. En dan is het met hem gedaan, met de wetteloze mens en ook met de Satan en zijn invloed. En dan is het moment gekomen dat we met onze Heer worden verenigd. En zo zegt Paulus in vers 1 van 2 Thessalonicenzen 2. We zullen worden verenigd met onze Heer, de bruidegom. Bruidegom en bruid vallen elkaar in de armen. Ik vind het eigenlijk wel heel heftig wat Paulus hier vertelt. En ook wat je in Openbaring zo tegenkomt. En Satan zegt, Openbaring 20, wordt nog korte tijd losgelaten. En dan zal hij dus de wetteloze mens gebruiken om de vijandschap tegen God nog een keer te botvieren. En als ik dat lees, dan heb ik ook wel vragen. En Jezus zegt toch ergens, op verschillende plaatsen, ik zal terugkomen als een dief in de nacht. Het kan elk moment gebeuren. En toch lijkt de Bijbel te zeggen dat er eerst nog dit en eerst nog dat en eerst nog de wetteloze mens en een uitbarsting van goddeloosheid moet komen voordat hij kan terugkomen. Dus dan lijkt het niet elk moment te kunnen gebeuren. Hoe moet je dat zien? Ik denk dat wij op zich heel moeilijk daar een sluitend antwoord op kunnen geven, omdat er heel veel soorten of verschillende Bijbelgegevens zijn. Maar aan de ene kant hou ik er rekening mee dat inderdaad er nog heel heftige dingen zullen gaan gebeuren in de toekomst. Zoals ik heb geschetst vanuit de Bijbel. En aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat we die Bijbelse figuur van de antichrist inderdaad in de loop van de tijd in allerlei dingen al hebben gezien en nog steeds zien. En dat we dus niet per se nog moeten wachten op een of andere heftige finale van de wereldgeschiedenis die er nog niet is, maar nog moet beginnen. Want inderdaad, de Heer Jezus kan elk moment terugkomen. Dat is wat hij duidelijk heeft gezegd. Ten slotte, wat kunnen wij met deze Bijbelgegevens? Nog een viertal opmerkingen. Eerst, we moeten ons wel realiseren dat die eindtijdprofetieën waar we het over hebben zijn gegeven aan christenen in de eerste periode van de kerk. Een periode waarin christenen werden vervolgd. Denk maar even weer aan Nero en andere keizers. En daarom zijn ze allereerst bedoeld, die profetieën, om die mensen echt te bemoedigen. Hou vol, het is heftig, maar Christus overwint. En zo mogen wij het in onze tijd ook als een bemoediging zien. We leven ook nu in een onrustige tijd. We zien de wetteloosheid toenemen. Het christelijk geloof wordt steeds meer naar de rand van de samenleving geduwd. En wat ervoor in de plaats komt, is een soort vrijheid van, nou ja, je moet allemaal zelf maar weten hoe je wil leven. En als christen kan je dan het gevoel hebben van, ben ik dan niet gek dat ik nog als christen wil leven? Waarom doe ik het niet net als de rest? Waarom laat ik dat gekke geloof dan ook niet los? Christenen zijn toch ook een soort van wappies en een wappie, wie wil dat nou zijn? En zulke eindtijdprofetieën uit de Bijbel willen ons waarschuwen en bemoedigen van hou vol. Er is een strijd gaande tussen Christus en de tegenstander van Christus. En die strijd is bijna voorbij. Binnenkort zal het koninkrijk voltooid zijn. Het komt eraan. En wat zul je dan gelukkig zijn? En hou het vol, geef het niet op. Er is alle reden om het vol te houden, want uiteindelijk Jezus Christus, hij is degene die overwint. Het tweede. Paulus wil ons, door te spreken over de eindtijd, ook ons opwekken om betrouwbare mensen te zijn. Dat kom je in die Thessalonicenzenbrief ook tegen steeds. Van jongens, wees nuchter en wees betrouwbare mensen. En wees iemand die het verschil maakt in deze wereld. Natuurlijk, wij hebben beperkte mogelijkheden. We zijn ook allemaal maar zondige mensen. Wij doen echt geen heldendaden met elkaar. Maar in kleine dingetjes mogen we iets laten zien van Gods koninkrijk. Tekenen van hoop, van het koninkrijk dat uiteindelijk God laat doorbreken. Het derde. Van de waarschuwing van Johannes tegen de antichrist leer ik dat we als christenen echt zuinig moeten zijn op de kern van het evangelie. Verzoening door het kruis en de opstanding van Jezus Christus. Als je dat kwijtraakt, ben je alles kwijt. Dus Laten we dat vasthouden. En dan het vierde, als laatste. Bijbelse eindtijdprofetieën geven ons volgens mij geen aanleiding om te geloven in allerlei geheime complotten. Als je kijkt naar het optreden van de wetteloze mens, dan is daar op zich niks geheims aan. Natuurlijk, mensen worden verleid, ze tuinen er met open ogen in, maar dat is omdat ze van God en zijn geboden niets willen weten. Maar als je de Bijbel serieus neemt en met de bril van de Bijbel kijkt, dan zie je waar de Satan bezig is. Namelijk in al die dingen waarin God wordt weerstaan en mensen worden opgeroepen of verleid tot wetteloosheid. Dat is niet geheim, dat is duidelijk. En wij leren van deze profetieën volgens mij niet om complotten te vermoeden, maar wel om het geloof niet op te geven, om op Christus te blijven vertrouwen en te verlangen naar het moment dat we voor altijd dicht bij hem zullen zijn. Nou, dat is wat ik naar voren wou brengen over allerlei gegevens uit het Nieuwe Testament. Er zal nog veel meer over te zeggen zijn vanuit andere Bijbelgedeelten, maar het lijkt me dat ik lang genoeg daarover gepraat heb nu. Het zou kunnen dat er nog vragen zijn. Er is ook veel informatie over jullie heen gekomen, dus ik weet niet of dat wat dat betreft nu komt, of misschien komen er wel later vragen, maar is er iemand die op dit moment een vraag heeft? Ja, het kan betekenen dat ik het helder heb uitgelegd. Het kan ook andere dingen betekenen. Maar zijn er geen vragen voor dit moment? Oké. Okay. Nou, toch? Ja, Wim?
Vroeger werd antichrist vaak verbonden met antithese. Dat betekent van de antichrist die eerst in de wereld en als kerk moest hij daar van het isoleren.
Ja. Ja, ik zal het even herhalen. Het is meer een opmerking dan een vraag, maar wel een mooie opmerking. Je zegt dus, antichrist is vaak verbonden met antithese. En antithese is tegenstelling, dat er een tegenstelling is tussen christenen en de wereld. En dat die er ook moet zijn. Dat je, die antithese werd ook een beetje gepromoot. Hè? Van blijf je ver van de wereld houden. En jij zegt van nou, dat zou ik juist niet willen promoten. Laten we ons juist in de wereld geven en in de wereld iets laten zien van Gods Koninkrijk. Dat is eigenlijk wat ik in de tweede opmerking net of zo ook heb geprobeerd te zeggen. Ja, dus niet die antithese, maar je geven in de wereld. En wat Paulus volgens mij ook zegt in de Thessalonicenzenbrief. Ja, dankjewel. Nog andere vragen of opmerkingen? Dat kan natuurlijk ook. Oké, okay. Nou. Dan wil ik hier een punt zetten en laten we ook een amenlied zingen waarin we Gods woord beamen. En dat is het lied Geest van hierboven, dat is uit het liedboek, gezang 675, vers 1 en vers 2. Zullen we nog met elkaar gaan danken? Heere God, onze Vader, wat we hebben gelezen en gehoord over de antichrist is ergens huiveringwekkend. Iemand die net doet of hij God is, wetteloosheid tot een laatste uitbarsting laat komen, talloos veel mensen verleidt met leugens en tekenen en wonderen, totaal in dienst staat van de Satan, grote tegenspeler van Jezus Christus, christenen zal vervolgen, verschrikkelijk allemaal. We zouden er bang van worden. En tegelijk weten we dat het vooral uw bedoeling is om ons, uw kinderen en uw kinderen overal op aarde te bemoedigen. Omdat er inderdaad dingen gebeuren en ook zullen gebeuren die moeilijk zijn en zwaar zijn. Maar u laat er geen twijfel over bestaan. De antichrist en de Satan gaan ten onder. We hebben alle reden om het vol te houden. Heere, help ons om het vol te houden. Geef ons steeds weer geloof. Zicht op u, zicht op de Heere Jezus. En we bidden voor christenen in landen waar veel vervolging is. Die maken het geweld tegen u, tegen de kerk in levende lijven mee, nog meer dan wij. Help hen om het vol te houden, bemoedig hen. En Heer, wat zien we dat de Satan enorm veel mensen verleidt. Ook in ons land. Verleidt om zich te vergapen aan tekenen en wonderen van de moderne wereld. Heere God, wil ons en andere kinderen van u uw geest geven, zodat we niet voor die verleidingen bezwijken. Maak ons trouw in het volgen van u en help ons iets te laten zien van uw koninkrijk. Veel mensen zijn bang in deze onzekere tijd. Geef daarom nog veel mensen houvast in u en wat u belooft. Dat veel mensen de vrede vinden die u door Jezus Christus ons geeft. Heere God, dank u voor uw evangelie. Dank u voor wat u ons hebt gegeven. Ook in deze dienst verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Ons laatste lied zullen we zometeen gaan zingen na een collectemoment. En dat is een lied wat meteen ook onze geloofsbelijdenis is. Het lied U Vader, U aanbidden wij. Daarvan vers 3, 4 en 5. Het zijn geloof ik andere versen. Ik heb niet helemaal de goede nummers opgegeven, blijkbaar hoor ik net. Maar het komt op de beamer, dus het komt goed. Dan mogen we Gods zegen nog ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.